Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 80. Daarvan het eerste en ook het tweede vers. Neem Israëls herder, neemt ter oren die Jozefs kroost door u verkoren. En die glans straal Efraïm in de ogen. Toon Benjamin uw groot vermogen, uw grote macht. We gaan vanavond nadenken over de komst van de Heer Jezus vanuit Matthäus 4. Dat hij komt juist in dat land wat in duisternis ligt. En hier bidden wij om het licht over een volk, Efraïm, Manasse, Benjamin, dat in de duisternis ligt. Met hen en voor hen en voor onszelf zingen wij Psalm 80, vers 1 en vers 2. Met de belijdenis van ons geloof zingen we uit Psalm 50, daarvan het eerste vers. We spreken over God die verschijnt met macht, met heerlijkheid, met licht. Hij is een God die spreekt. Der goden God verheft zijn stem met macht. Psalm 50, en daarvan het eerste vers. Doen we als gemeente ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De Heer onze God bidden, of Hij ons wil verlichten door zijn Heilige Geest, bij het lezen van zijn woord. Laat ons bidden. Almachtig en eeuwig God, barmhartig Vader in de hemel. Het zijn woorden die we zongen. U komt en zult niet zwijgen. Heer, u zult komen om te oordelen de levenden en de doden. U komt in licht, omdat u de duisternis niet kunt uitstaan. Er geen plaats in dit universum is voor het kwaad, omdat u enkel goed bent. U komt en zult niet zwijgen. En wat een wonder is het dan, Heer, dat u voordat u begon met spreken, voordat uw stem van oordeel en recht klonk, daar reeds een andere stem klonk. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Dat u de stem van uw lieve Zoon mocht horen en zijn werk mocht zien. Dat u eer u het kwaad verdelgt, een weg van licht hebt geopend. En Heere, zo roept u ons ook vanavond hier bijeen. Om stil te staan bij uw woord. Om te luisteren naar u en naar wat u tot ons te zeggen hebt. En dan bidden wij u dat die stem van u krachtig in ons leven doorklinkt. Dat we aan het licht komen bij u en ons niet verbergen. Want bij u alleen is het leven te vinden. Bij u alleen is licht. Buiten u niet. Heer, help ons zo deze avond ook in het spreken, in het concentreren, in het luisteren. Zegen alles wat plaatsvindt en gebeurt in zingen, in bidden, in luisteren, spreken, in het begeleiden. De gaven die verzameld worden, de techniek die zijn werk mag doen. We leggen het voor u neer. Biddend om uw zegen en nabijheid. Biddend om het licht van uw Heilige Geest. En dat die geest krachtig werkt in ons midden. Omdat uw woord krachtig is. En niet leeg tot u zal terugkeren. U belooft het. En daarom geloven wij het. U zult het doen. Wees zo nabij. Ook bij hen die nu of later met ons verbonden zijn. Via het internet, via de kerkradio. Dat we waarlijk één mogen zijn in de geest. In uw geest, Heer Jezus Christus. Heer, zo bidden wij u ook of u de boze wilt weren. Ons beschermen voor zijn aanvallen en macht. En dat we zo in deze plaats van rust samen mogen komen. Om van u geleerd te worden. Klaargemaakt. Voor de goede strijd van het leven. Dat bidden we in de naam van uw Zoon. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan lezen wij het vierde hoofdstuk. En dan beginnen we met lezen vanaf vers 12 tot met vers 25. Hier vooraf is de Heer Jezus naar Johannes geweest. Daar is hij gedoopt. En vervolgens vlak na die doop is hij de woestijn ingeleid om daar verzocht te worden door de duivel. Matteüs 4 vers 1 tot 11 is dat. En daarna begint onze schriftlezing in Matteüs 4 vanaf vers 12. En daar lezen wij Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt. Toen Jezus gehoord had dat Johannes, dat is Johannes de Doper, overgeleverd was, dus gevangen genomen was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet gesproken werd toen hij zei, land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien, en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan, en ik zal u vissers van mensen maken. En ze liepen meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun net aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hen, hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren. En aan zieken en verlamden en hij genas hen. En grote menigte volgde hem. Uit Galilea en Decapolis. Uit Jeruzalem en Judea. En zelfs van over de Jordaan. Tot zover de lezing. Van Gods woord. Stil zijn bij deze woorden, bij dit gedeelte dat we lazen, onder het thema het licht van de wereld. Het licht van de wereld. Twee punten, twee brandpunten in deze tekst. Allereerst het licht zoekt de duisternis op. De komst van de Heer Jezus en dat land, dat volk dat in de duisternis zat. De profetie van Jesaja, het licht zoekt de duisternis op. En het tweede, reflectoren. Gezocht, de roep van de Heer Jezus van deze twee discipelen, kom achter mij aan, reflectoren, gezocht. Dus het licht van de wereld, Het licht zoekt de duisternis op en reflectoren gezocht. Naar aanleiding van Matteüs 4, vers 12 tot 25. Maar eerst gaan we nog met elkaar zingen. Psalm 59, daarvan het eerste, het vijfde en het tiende vers over het leven in de duisternis, maar ook de verwachting van de Heere daarin en de uitkomst van, door de Heere daaruit. Red mij, o God, uit vijands handen. Verlos mij van de dwingen landen, dat zijn de onderdrukkers. Mijn vijand roem op zijn vermogen, maar ik sla op u mijn ogen. En ik zal, omdat gij in bange dagen mijn toevlucht waard, mijn toevlucht was, van u gewagen, van u vertellen. Psalm 59, vers 1, 5 en 10. Namens de kerkraad heb ik voor u nog de volgende afkondigingen. Betreffende de collecte, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En uw bijdrage voor de zendingsbussen. De bijdrage voor de steunpilaren. Beide bij de uitgang van de kerk van harte aanbevolen. De kerkdiensten van de Lente, zondag 28 januari 2024. Om 9:30 dominee P. Molenaar uit Lunteren. En om 6:30 proponent J. Blok uit Randwijk. Nog een mededeling. Vrijdagavond 26 januari is het weer tienerclubavond. Deze avond zijn alle gemeenteleden, jong en oud, hartelijk welkom om met elkaar bordspelletjes te spelen. We beginnen om 8:00 in de Hoeve. Tot zover de mededelingen. Zingen wij Psalm 59, vers 1, 5 en 10. Thank you. de verkondiging deze avond. Zo Matthäus 4, vers 12 tot 25. Onder het thema, het licht van de wereld. Licht van de wereld. Want er is het licht, zoekt de duisternis op. Ten tweede reflectoren gezocht. Het licht zoekt de duisternis op. Reflectoren gezocht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op verschillende momenten in ons leven wordt er een beroep op ons gedaan. Ik heb nog iets nodig van de supermarkt. Zou je dat voor me mee kunnen nemen? Oh ja, natuurlijk. Ik moet toch nog gaan. Dan neem ik het wel gelijk voor je mee. Kun je mij even helpen? Want ja, er moet even iets verplaatst worden in huis. En ik heb eigenlijk een paar handen tekort. Oh joh, geen probleem. Ik kom zo even langs. Kleine vraagjes. Om wat hulp. De deur wel gaat. Staat iemand met een collectebus? Heeft er nog iets over voor dit of dat? En je trekt je portemonnee en je geeft wat. Misschien dat jij ook wel eens thuis wat moet helpen. Je moeder zegt, niet altijd omdat je zin heeft of je vader. Dan kun je even wat stofzuigen of even helpen met de vaat. Of in de tuin wat even een handje helpen. Gedurende ons leven wordt er steeds opnieuw een beroep op ons gedaan. Dit soort dingen, over het algemeen, zijn zo erg nog niet. Maar soms, ja, dan wordt er ook een beroep op ons gedaan waar je wat minder op zit te springen. Waarbij je wel eens kunt verzuchten en dat je denkt van ja, hadden ze het mij niet gevraagd. En want nou zit ik ermee, nou moet ik een antwoord geven. Structureel een vrijwilligerswerk. Bij mensen die uit de gevangenis komen, ex-gedetineerden. Meegaan als vrijwilliger op een week, vakantie, voor een bepaalde doelgroep. Er is een fors gat in de begroting van een goed doel wat je steunt. En er wordt een beroep op je gedaan. Dan wordt het al wat lastiger. Je zit er wat minder op te wachten. Zo kan het ook zijn binnen de kerk. Worden mensen gezocht voor deze commissie? Of daar in het jeugdwerk? Voor dat of dat werk wat moet er gebeuren? En jouw naam wordt genoemd. Je wordt gebeld. Gepolst. Wat zijn je eerste gedachten dan? Ik weet het nog zo net nog niet. Is dat wel iets voor mij? Kan ik dat wel? Waarom staan we dan ineens niet meer zo te springen? Zoals bij die simpele voorbeeldjes aan het begin. Dus ik zou vragen. Dus de kans is vrij groot dat u iets zou zeggen in de trant van ja, ik ben daar gewoon niet zo geschikt voor. Ik heb dat niet in me, die doelgroep, die ligt me niet zo. Ik ben niet zo'n makkelijke prater. Ik vind bidden best lastig in een grote groep of met andere mensen. Het past gewoon niet zo goed. Ik weet het allemaal niet zo goed. Tal van redenen waarom het niet handig is. Of de andere kant op. Hè? Ja, nou ja. Als ik ja zeg, nou, dan krijg ik problemen. Thuis of op het werk of in de familie. Ze zullen er wel wat van vinden als ik het ga doen. Nou, nee, bedankt. Ik hoop dat je snel iemand anders vindt. Misschien herken je er wel in. Als er iets gevraagd wordt, als ze het goed kunnen. Dan zijn we best bereid. Als iemand iets vraagt van wie we houden. Als het niet te veel tijd en energie kost. En dan zijn we graag klaar om te helpen. Als het iemand is die we niet zo kennen. Als het wat meer tijd en geld kost. Als het iets is wat we niet zo heel vaak doen. Ja, dan wordt het lastiger. En toch is precies die roepstem. Waar het vanavond in ons gedeelte over gaat. En dan zien we gelijk die wonderlijke liefde van de Heere God. Dat Hij een God is. Die afdaalt in de duisternis. De Heer Jezus die kwam. Mens werd. En naar ons toe kwam. Wonderlijk. Kijk maar naar het tijdstip waarvan we hebben gelezen uit vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was. Keerde hij terug naar Galilea. De doop, de verzoeking in de woestijn, ze hebben zo ongeveer een jaar geleden plaatsgevonden. En er is nu zo'n jaar verstreken waarin de Heer Jezus wel in het openbaar al bezig is. Zijn werk begonnen is, maar tegelijkertijd nog wat op de achtergrond, wat in de luwte. Hij gaat al wat rond, maar hij heeft nog niet de aandacht op zich gevestigd. En nu, in vers 12, lezen we dat Johannes de Doper in de gevangenis is geworpen. Zijn boodschap werd hem niet in dank afgenomen. Dat is ook een scherpe boodschap. Hoofdstuk 3 vertelt ons, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En die boodschap paste hij op iedereen toe, zonder onderscheid. Inclusief koning Herodes. En die zat er helemaal niet op te wachten. Hij heeft hem in de gevangenis laten werpen. Wat gaat Jezus nu doen? Zegt hij, nou, ik wacht wel heel eventjes af. Even gedijst houden tot er een iets betere tijd is. Dus de ergste spanning uit de lucht is. Dat de boodschap iets minder gevoelig ligt. Nee, het is precies dit moment dat Jezus kiest om in het openbaar op te gaan treden. Om op de voorgrond te treden, om alle aandacht op zich gevestigd te krijgen. Deze gevangenschap van Johannes is het start zijn voor zijn openbare prediking. Oké, maar dan zal hij toch tenminste op zijn minst wel een beetje op zijn woorden letten. Maar ja, lees er maar mee in vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Letterlijk dezelfde woorden als Johannes de Doper. God wil niet dat zijn boodschap stilvalt. Hij moet worden doorgezet. Juist ook wanneer er tegenstand komt, wanneer er tegenslag komt. Wanneer bestrijding komt. Wanneer er verdrukking komt. Want de duisternis zit niet op het licht te wachten. Maar juist dan heeft die duisternis het licht zo hard nodig. Een boze blik, een nijdige reactie, het hoeft ons niet bang te maken. Als er tegenslag komt, als we Gods boodschap brengen en het roept de weerstand op. En natuurlijk is het goed om zorgvuldig te zijn, om tactvol te zijn, om vol liefde te zijn, dat is belangrijk, zeker. Maar een arts die uit angst voor de boosheid van de patiënt de diagnose niet vertelt, is geen goede arts. Die arts kan er uiteindelijk ook natuurlijk niks aan doen. Dat hij deze diagnose moet stellen. Het zwijgen van de arts verandert niets aan de situatie. Het enige wat deze arts doet is de werkelijkheid bekendmaken. Zodat er gehandeld kan worden. En zo treedt de Heer Jezus naar voren. Op dit gevaarlijke tijdstip. Nee, hij trekt zich niet terug. Want die boodschap die hij moet brengen is nodig. Die moet bekend worden. Het is levensgevaarlijk, de toestand van het volk. En daarom met gevaar voor eigen leven. Maar bovenal, met een diep medelijden. Met een bewogenheid. Met oog voor de mensen naar wie hij toetrekt. Gaat hij zijn werk beginnen. Offert hij zich op. Begint hij aan die tocht die uitmondt aan het kruis. Hij offert zichzelf op. Voor mensen. God zoekt de duisternis op. Zelfs al zit die duisternis daar helemaal niet op te wachten. Want de plek waar de Heer Jezus naartoe gaat, je zou zeggen, even nadenken, dat is nou niet bepaald de beste plek om naartoe te gaan. Galilea. Daar, het Galilea de volken, der heidenen. Maar dat is wel de plek waar God hem naartoe stuurt. Al bij monden van Jesaja, we hebben die profetie gelezen. Het volk dat in duisternis wandelt, of het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Als Jezus een plek kiest om te beginnen, om in het openbaar te treden, dan verlaat hij Nazareth. Maar dan gaat hij niet naar Judea, naar Jeruzalem, naar de tempel. Naar die plekken waar je nog iets van een Messias-verwachting zou verwachten. Maar hij gaat naar die plaats, waar de duisternis het diepst is. Waar de nood het hoogst is. Waar de situatie het meest hopeloos is. Jezus Christus gaat naar de duisternis. En dan moeten we die duisternis niet gaan romantiseren met elkaar. Alsof die duisternis vol zit met mensen die het uitschreeuwen naar God en roepen om genade. Snakken naar het licht. Nee, Matthäus zegt wel iets anders. Het volk zit in duisternis. In de Bijbel heeft zitten de klank van rust. Van onveranderlijkheid. Denk maar op Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Dan is er nog beweging. Maar volgens die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit in de zetel van de spotters. van wandelen tot zitten. Zitten is die plek waar geen verandering komt. Zitten blijft hetzelfde. Die duisternis gaat niet verdwijnen door stil te zijn en stil te zitten. Waarschijnlijk vinden ze het wel prima ook. Want dit gebied waar Matthäus op doelt, dat noordelijk gebied van Israël, dat is een gebied waar Joden en heidenen dwars door elkaar heen leven. En waar veel Joden heel ver meegingen in die heidense levensstijl. Dit gebied was het eerste gebied wat was ingenomen door de Assyriërs. Het was dus al het langst onder de invloedssfeer, onder de verdrukking van de heidenen. En wij zouden zeggen, dit is het meest hopeloze gedeelte van Israël. Van deze streek is eigenlijk totaal niks meer te verwachten. Want de meeste inwoners daar vonden het wel prima. Ze waren natuurlijk echt wel godsdienstig, dat moeten we niet vergeten. Dus ja, hun ziel was gerust. Maar verder konden ze lekker meegaan en meedoen met alle wilde en welvaart en luxe die de wereld hen bracht. Genieten met een mooie culturele feest. Een beetje God voor de rust. En heel veel wereld voor het geluk. Een beetje God voor de rust. En de wereld voor het geluk. Gelukkig kun je in de meeste gevallen ook nog redelijk beargumenteren. Dat je zegt, van ja, maar zo erg is het toch ook weer niet. He, er zitten ook wel goede kanten aan. Dus in de meeste gevallen hoef je ook nog niet eens nee te zeggen. En zo gaat dit volk mee. Het wandelt bijna hetzelfde als de heidenen. Een beetje God voor de rust. En de wereld voor het geluk. Er is niet veel veranderd. In de wereld. Ook niet veel veranderd in ons eigen vlees, in ons eigen hart. Ken je het niet, die drang? Een beetje rust voor je ziel, niet te veel gedoe. Wat godsdienst. Bidden, lezen. En voor de rest, het liefst zoveel mogelijk ja zeggen. Zoveel mogelijk over u meegaan. Natuurlijk, er zijn her en der wel puntjes waarvan je zegt van, hey, goed, dat gaat nou net niet. Maar wees eens eerlijk. En dan zijn we vanavond gewoon echt even heel eerlijk met elkaar. Zijn dat niet heel vaak ook punten die nou net toevallig ons eigen hart en leven nauwelijks aangaan? En als ik het dan even concreet maak, standpunt rondom abortus, euthanasie, standpunt rondom seksualiteit, transgenders, homoseksualiteit. En daar nemen ze hard standpunt op in. Daar kan je niet met de wereld negen. En dat raakt nou net mijn eigen leven niet. Een beetje God voor de rust. Maar de wereld voor het geluk. Wat een verschil met Paulus. Wordt de wereld niet gelijkvormig. Ga niet lijken op de wereld. Jacobus, hij is nog scherper. Overspelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als een vijand van God aangemerkt. Vijand van God. Nee, dus geen wijsheid, verdraagzaamheid, tolerantie, verstand. Maar diepe duisternis. Waar wij een beetje God willen hebben voor de rust. Daar staan we met lege handen. Daar is God niet. Daar is enkel duisternis. Maar wat is het heerlijk om vanavond dan te zien en te horen. Dat Jezus zo'n plaats niet voorbij gaat. Dat hij aan u en jou en mij niet voorbij gaat. Hij zoekt juist die plekken op. Die mensen die helemaal niet in beweging komen. Die daar lekker zitten op een luie stoel. Hij zoekt die mensen op. Daar gaat hij naartoe. In die wereld daalt hij af. Dat vlees neemt hij aan. Daar wil hij gaan staan. Beschikbaar om Gods werk te doen. Dat noordelijk gebied van Israël. Daar gaat hij heen, ongevraagd. Wat een heerlijk evangeliewoord. Ongevraagd. Om daar het licht te ontsteken. En Jezus gaat niet zo snel plekken uit de weg. Hij gaat geen mensen uit de weg. Hij werkt niet met een boog om mensen heen. De Heer Jezus is niet bang voor vieze handen. Hij zoekt de duisternis op. Maar wel met een verschil. Hij gaat niet naar die duisternis om zich daarin te verbergen. Hij gaat niet naar die duisternis om daarin te genieten. Maar hij gaat naar die duisternis om daar het licht te ontsteken. En zo zie je keer op keer in het leven van de Heer Jezus, hoe hij juist naar die plaatsen toe gaat. Hij juist die plaatsen opzoekt, omdat daar zijn genade zo heerlijk kan stralen en kan schijnen. Omdat daar zijn licht het helderste schijnt, te midden van de duisternis. Want het is zo machtig mooi. Het donker kan nooit te donker zijn voor het licht. Ook niet in u of jouw leven. Al vind jij het nog zo hopeloos bij jezelf. Het kan nooit te donker zijn voor het licht. En juist in die allerdiepste duisternis maakt het kleinste beetje licht een groot verschil. En aan het kruis zien we hoe de Heer Jezus door die inktzwarte duisternis heen ging. Die 3 uur van Godverlatenheid heen. Dat het zelfs letterlijk om hem heen aardedonker werd. Misschien her en der nog een fakkel die wat licht verspreidde. Duisternis. Maar hij doorstond het. Hij overwon het. Zodat het licht ontstoken werd. Op de Pasenmorgen. En zodat er niets meer is wat dat licht ooit nog zal kunnen doven. Zo komt hij vanavond ook tot ons. Tot jou, tot u, door mij. Hij komt, hij roept met zijn licht. Hij gaat voorop en schijnt zijn licht in je leven, in je hart. Zijn licht van liefde, van genade, van ontferming, van barmhartigheid. Schijnt hij in de duisternis van deze wereld, in de duisternis van je hart. Om je te ontdekken aan dat geestelijk overspel waar al Jacobus over sprak, die vriendschap met de wereld. Om je daarvan te bevrijden door zijn heerlijk licht. En mag ik het vanavond zeggen tegen u. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En weet u wat een bekering is? Het is niet allemaal dingetjes opeens anders gaan doen. Een beetje stoppen hiermee, een beetje meer dat gaan doen. Dat is allemaal gerommel in de marge. Bekering is aan het licht komen bij God. Je hart openleggen voor hem. En zeggen, Heere, ik verberg mij niet langer voor u. Dat is bekering. Aan het licht komen bij God. Niet langer je verbergen en verstoppen. Maar voor hem verschijnen. Belijden. Want hij is gekomen om te redden. Wie leeft in het land van de schaduw van de dood. Hij is gekomen. Die duisternis aan het licht te brengen. Buiten zijn licht is de eeuwige dood. Dat weten we allemaal, waar geen licht is, daar kan geen leven blijven. Als de zon uit zou gaan voor altijd, dan is er hier op aarde geen leven meer mogelijk. Er zijn maar 2 wegen. Die weg van licht, van Gods licht. Die weg van duisternis, onze duisternis. Die weg van het leven, zijn leven. Of die weg van de dood, onze dood. En ik verkondig u vanavond. Niet een licht dat in deze wereld kwam, maar het licht dat opging in deze wereld. Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Klamp je dan niet vast aan de duisternis? Verstop je daar niet in? Wortel daar niet in? Verberg je niet voor het licht, maar laat het schijnen in je leven. Heere, hier ben ik. Ik heb niks te verbergen. Want er is, u weet wie ik ben. Dat je zo vinden door God. Optillen. Aan het hart van deze zaligmaker drukken. En we komen ook bij het tweede punt. Reflectoren gezocht. Het is in die duisternis dat de Heer Jezus mensen opzoekt. Het is op die plek dat de Heer Jezus mensen redt. Uit die duisternis en trekt naar zijn wonderbaar licht. Maar het is ook op die plek dat de Heer Jezus mensen roept. Want de Heer Jezus wil niet alleen dat die duisternis in het Galilea van de volken, dat in die duisternis dat licht van het evangelie opgaat. Maar dat onder alle volken die duisternis gaat wijken en zijn licht gaat stralen. En daarvoor gebruikt hij mensen die hij zelf uit de duisternis geroepen heeft. We zien dat het hier gebeuren. In Capernaum. Jezus wandelt daar. Je ziet zo dat strand en daar loopt een aantal mensen, een paar vissers met een werpnet en nog een paar vissers daar wat verderop bij een boot. En Jezus wandelt daar. Die eerste vissers die we tegenkomen zijn druk bezig met een werpnet. Dat is een groot net rond en dat gooien in het water. En dan door de rand van lood die erin zit, zinkt het omlaag als een soort van koker, als een soort van open ballon. En op een gegeven moment dan trek je aan het touw en dan sluit die onderkant zich dicht, zodat je een dichte bal krijgt. En dan haal je dat net naar de kant. Ze zijn bezig het net in de zee te werpen. Een werpnet, vissers. Jezus ziet ze. En hij roept ze. Kom achter mij. En ik zal u vissers van mensen maken. Opnieuw verbaast de Heer Jezus ons hier. Tenminste, ja, ons eigenlijk niet meer als we heel eerlijk zijn. Ja, we kennen het geschiedenis zo door en door dat we het allemaal mee kunnen zingen. Jezus die langs het water liep. En Simon en Andreas riepen om zomaar zonder vragen hun netten te verlaten en gaan zomaar verder. Maar wat hier gebeurt, voor iemand uit die tijd, is ongehoord. Want hoe ging dat normaal? Nou, denk even aan Johannes de Doper. Misschien ken je hem wel. Tenminste, ken je de verhalen over hem, de geschiedenissen. Wat deed hij? Hij ging daar gewoon bij de Jordaan staan. En daar ging hij verkondigen. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. En dan wat lees je dan? Nou, die hele streek trekt naar Johannes de Doper toe. De mensen komen naar de predikende rabbi toe. Ze luisteren naar hem. Ze worden overtuigd door hem. Ze laten zich dopen door hem. En ze vragen, mogen wij uw discipel zijn? Dus Johannes, de rabbi, die preekt en de mensen komen naar hem toe om te vragen, mogen we alsjeblieft bij u horen? Mag ik vanaf nu achter u aangaan en u volgen? Wat doet de Heer Jezus nu? Die draait dat precies om. De Heer Jezus zoekt hen op. Daar zo aan die oever. Ze zaten er helemaal niet op te wachten. Maar ineens is Jezus daar. Kom, ja. Achter mij. Een aantal vissers. We hoeven niet te zeggen dat ze dom zijn geweest of zo. Hè? Dat weten we gewoon simpelweg niet. We weten niet hoeveel IQ's ze hebben gehad. Maar in ieder geval weten we wel één ding zeker. Ze hadden hier geen ervaring mee. Met het werk waartoe Jezus hen roept. Jezus gebruikt ongeschikte mensen. Ze hoeven geen examen af te leggen voordat ze in de dienst van Jezus mogen treden. Nee, ze mogen gewoon komen, want Hij roept. Zodat zijn macht, zijn heerlijkheid des te heerlijker zal schijnen in hun werk. Net zoals in die tijd van Gideon. Die richter. Die groot leger bij elkaar had geroepen. En God zegt, nee Gideon. Zo gaan we het niet doen. Weg die mensen. En er vertrekken een heleboel mensen. En nee, nog steeds niet. Nee, minder. 300 man. Want zegt God erbij, anders zouden jullie in jezelf gaan roemen. Zouden jullie zeggen, wij hebben die verlossing teweeg gebracht. Nee, dat gaan we niet gebeuren. Ik zal verlossen. Zo doet Jezus hier ook. Van deze mannen die hij roept is niets te verwachten. Maar omdat hij roept, is ineens alles te verwachten. Dat hij is het licht dat in de duisternis komt en daarin opzoekt om daaruit te redden en te bevrijden. En dat beeld dat wordt ook doorgetrokken in het beeld dat de Heer Jezus gebruikt. Opnieuw zo'n bijzonder beeld. En wat ook iets bevestigt van wat we net zagen in het eerste punt. Want, stel je eens voor, hè, zo'n vis. Zo'n vis daar in het water, ergens. Misschien dat jij ook wel eens vist. Als je nou je hengel uitwerpt. En die vis die heeft toegehapt en je haalt hem eruit. Is die vis dan blij? Nee, die spartelt en het liefst gaat hij terug dat water in. Want daar kan hij leven. En een vis zit er niet op te wachten tot hij gevangen wordt. Natuurlijk niet. Dat betekent zijn dood. Jezus zegt, ik zal u vissers van mensen maken. Van die mensen die, zo zagen we net, in die duisternis rustig zitten op een luie stoel. Mensen die er helemaal niet op zitten te wachten om gevangen te worden. Die de rust, de vrede, het genieten helemaal op orde hebben. En Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, zij worden geroepen door de Heer Jezus. Om te vissen naar die mensen die hen in eerste instantie misschien wel verwensen. Maar voor wie het uiteindelijk toch het leven zal betekenen. Want die vis, die is thuis in het water, die kan daarin leven. Maar een mens niet. Een mens kan niet leven in het water. Kan niet overleven in de toorn het water van de toorn van God, van het oordeel van God. Daarom vindt de mens de dood. Het laat ook iets van het dwaze van ons mensen zien. Het dwaze wat er in je hart leeft. Het dwaze van de zonde. We zetten ons met al onze middelen tegen die redding van God. Tegen de poging om ons het leven te geven. En daarom is het uitwerpen van een touw niet voldoende. Want die zouden wij nooit grijpen. En Jezus roept Petrus, Andreas, die twee vissers die met hun werpnet bezig waren. Zodat zijn mensen gaan vangen, dat vang in dat net. En die vissen geen kant meer op kunnen. Naar de kant getrokken worden. Het leven in getrokken worden. Zo roept Jezus. Om hen te vangen in het net van het evangelie. Waarin ze geen kant meer op kunnen. En zou het nou vanavond kunnen? Dat Jezus jou ook roept. Zou het nou vanavond kunnen dat Jezus ook u roept? Kom achter mij. En ik zal jou een visser van mensen maken. Deze discipelen laten alles achter. Op het machtswoord van Jezus volgen zij hem. Onvoorstelbaar. Nou ja, onvoorstelbaar. Misschien vanavond wel bij jou. Of bij u. Misschien dat daarom hier dit woord wel verkondigd moet worden. Om te zeggen, u moet ik hebben. Jou heb ik nodig. In mijn dienst. Zou het kunnen? Hij roept. Ja, maar ik ben niet zo'n helderlicht, zeg je misschien. Ik heb dat niet in me. Nee, maar dat vraagt hij ook helemaal niet. Hij vraagt niet om een licht te zijn. Maar hij vraagt om een reflector te zijn. Want wat doet een reflector? Nou, een reflector, als je een reflector in een donkere kamer zet, dan doet die reflector niks. Een reflector geeft van zichzelf geen licht. Denk maar aan de achterkant van je fiets. Of die paaltjes die langs de weg staan met zo'n strookje erop. Als het donker is, dan geven ze geen licht. Maar als het licht erop schijnt, dan kan het bijna net zo fel zijn als waar je lamp aan zou staan. Een reflector. Je weerkaatst het licht dat op je valt. Ja, zo'n reflector kan wel vies worden. Dan wordt het wat minder helder, het licht dat weerkaatst. Of er komt minder licht vanaf. Dat komt niet door het licht wat erop straalt. Maar het komt omdat de reflector vies is. En als die reflector niet naar het licht toe is gekeerd, maar er vanaf gekeerd. Ja, dan gaat die reflector natuurlijk ook niks weerkaatsen. Dus de reflector moet gericht zijn op het licht. De Heer Jezus zelf. Hij is het licht. En zo wordt ieder van ons geroepen. Om iets van die goddelijke glans te weerspiegelen in je leven. Om een reflector te zijn. Van zijn genade, van zijn liefde. Van zijn bereidheid, van zijn geduld. Van zijn openheid, van zijn liefde. Zou je leven daardoor ook niet veel mooier worden? Als daar de glans van God vanaf straalt. Als je zo op je werk staat en leeft. Als je zo door het leven wandelt. God weer stralend. God weer kaatsend. Het beeld van zijn zoon laten zien. Hij roept ons allemaal. Kom achter mij. Ga mee in die beweging van mij. Niet terugtrekken, wachten. Nee, die duisternis in. Die wereld in. Daar je plek innemen. Niet terugtrekken uit de wereld. Wachten tot hij komt. Maar in deze wereld leven. Vanuit dat licht. En dat licht weerkaatsend. Gewoon. Door de manier waarop jij collega bent voor je collega's. Door de manier waarop je huisgenoot bent voor je huisgenoten. De manier waarop je student bent voor je medestudenten. De manier waarop je omgaat met anderen. De manier waarop je omgaat met de schepping als rentmeester. En juist omdat jij net zo goed uit die duisternis getrokken bent. Ja, heb je geduld met anderen. Misschien zelfs wel tegenspartelend en tegenstribbelend getrokken bent. Maar je bent gered omdat hij trok. En juist daarom word je mild en geduldig ook naar anderen toe. Je ziet hoe lang het bij jezelf heeft geduurd. En daarom heb je geduld met anderen. En hoeveel geduld moet God ook vandaag nog niet steeds met ons hebben. Elke dag opnieuw. God roept ons. Om zijn licht te weerkaatsen, zijn licht te weerspiegelen in deze wereld. En dat is wel onderscheid. Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes. Zij moesten alles achterlaten en heel hun leven wijden in die evangelisatiedienst achter de Heer Jezus aan. Dat geldt niet iedereen. Dat zien we ook in dit gedeelte. De Heer Jezus in vers 21 komt bij de plek waar Johannes en Jacobus aan het werken zijn. Maar ze zijn daar niet alleen. Ze hebben de vader Zebedeus is erbij. En ik meen even Lucas, die vertelt dat er ook nog andere knechten rondwandelen daar. Maar de Heer Jezus roept deze twee daaruit. Jullie twee moet ik hebben. Kom mee. Vader Zebedeus, hij laat zijn jongens gaan. Nee, we zijn niet allemaal Petrus of Andreas of Jacobus of Johannes. Zebedeus blijft doorwerken in de visserij. Maar deze wordt eruit geroepen om op een bijzondere manier, een bijzondere opdracht van Christus te vervullen. Iedereen wordt geroepen om zijn licht te reflecteren. Maar niet iedereen wordt geroepen om dat door middel van een bijzondere opdracht, een bijzondere taak te doen. En het mag ook wat ontspannenheid geven. We naderen weer wat meer naar het eind van het jaar. Schooljaar, wel te verstaan. En misschien dat je wel een beroepskeuze moet maken, studiekeuze, dat je mee worstelt en niet goed weet. In elk beroep kun je zijn licht verspreiden. Op elke plaats kun je zijn licht laten zien. Jezus roept je in je werk, in thuis of op andere plekken. En door gebruik te maken van de kennis van mensen ook om je heen, door te spreken en te kijken naar hoe God jou gemaakt heeft, mag je met vrijmoedigheid een weg gaan waar je dienstbaar ook kunt zijn aan Hem. Aan de samenleving. Leven tot de eer van God. Nergens zegt de Bijbel dat je een briefje uit de hemel krijgt met daarop je beroepskeuze of je studiekeuze. En zo'n prachtig gedeelte dan, ja, dat kon we niet bijlezen, maar dat is in Lucas dan. Johannes, er wordt dan verteld, Johannes de Doper. Die is mensen aan het dopen en dan op een gegeven moment doopt je ook tollenaren. En die zeggen, ja, Johannes, wat moet ik nu doen? Ja, ik ben een tollenaar. Nou zegt Johannes, gewoon terug. Gewoon naar het werk, tollenaar. En zijn soldaten van die harde kerels. Die zeggen, Johannes, wat moeten we nu doen? We zijn gedoopt, dan kunnen we toch... Gewoon terug. Gewoon als soldaat verder. Ja, maar wel anders. Tollenaar vraagt niet meer dan je toekomt. En soldaat, wees geen andere tot last. Heel mooi. Op elke plek, zelfs op die plek van die tollenaar, kun je als christen staan. Christus licht weerspiegelen. Kun je tot een zegen zijn voor anderen. Om te laten zien hoe het ook kan. Hoe het leven met God is, juist ook op die plaatsen. Zodat je gaat opvallen. Ook zonder woorden. Dat je Jezus licht weerkaatst. Dus niet iedereen wordt geroepen tot een bijzondere taak, tot een bijzondere roeping. Maar aan de andere kant is ook waar, iedereen kan wel geroepen worden. Jij dus ook, u dus ook. Geroepen tot een taak in de zending, in de evangelisatie, tot een taak ergens op een kansel hier in Nederland. Misschien komt te beginnen in de kort wel een beroep op je, of voor een poosje. In de taak, kerk en taak, ambtsdrager, verenigingswerk, jeugdwerk, buiten de kerk, een taak, een roeping. Om op een bijzondere wijze Christus te reflecteren. Durven we dan net zo te reageren als deze vier mannen? Jezus te volgen, ook al zijn ze nog helemaal niet geschikt. Ze hebben nog 3 jaar nodig om een klein beetje geschikt te raken. Er zijn toekomst tegemoet die onzeker is. Die ze niet kunnen doorzien. Maar hij roept. Dan moeten ze gaan. Zijn toekomst verkondigen. Of als uw kind wordt geroepen. Laat u het los. In de handen van God. Steunt u het, helpt u het, wees u nabij. Of gaat u met een zuur gezicht kijken. Narrig. Tegenstribbelend. Bent u als Zebedeus. Of totaal niet. Waar zijn licht gaat stralen, dan mogen grote zegen verwachten. Jezus toont wat die toekomst zal zijn. Daar hebben we dat laatste deel een stukje ook gelezen. Hij gaat rond, predikend en genezend. Dat is die toekomst die wacht. Een wereld vrij van kwalen en pijnen, van moeite, van zorg, van demonen, van gebreken. Een wereld waar totaal geen duisternis meer is. Maar alles wat beschadigd is, wordt geheeld. Een wereld waar dat koninkrijk over heel de wereld verspreid is. Dat licht, dat kondigt hij aan. Dat licht verspreidt hij, dat licht laat hij zien. Al nu. Zoals wij vanavond, zoals we hier zitten, verlangen om in en door dat licht te leven. Omdat je niet anders meer wilt en kunt dan dat licht te volgen. Je wordt erdoor gevangen. Het trekt je, het neemt je mee. En je gunt het anderen ook. Zo ontzettend om dat licht te hebben. Jezus ging rond, predikend, onderwijzend, dat voorop. En daarbij die tekenen, die wonderen. Laten zien dat hij de Messias is en dat zijn rijk aan het staan is. Vers 25 zegt ons dan dat een grote menigte hem volgt. Het staat er zelfs in meervoud. Grote menigten volgen hem. En dat is dan pijnlijk. Dat over een aantal jaar daar niets van overblijft. Dat we steeds opnieuw mensen in afhaken. Hem de rug toekeren. Ze volgen hem. Maar ze verlaten hem ook. Misschien wel tot beschaming van zichzelf en tot anderen. Van anderen in de omgeving. Ze leven weer in de duisternis. Terwijl ze heel eventjes genoten hebben van het licht. Maar hoe weet je dan of je hem volgt? Zoals Petrus, zoals die andere discipelen. Of dat je hem volgt zoals een van deze grote menigten. Er is één woord wat het verschil maakt. Dat is het woord liefde. Naar wie gaat je liefde uit? Naar hem die je geneest, die je rijkdom en welvaart geeft, rust en vrede geeft? Met dat ik het zo zeg, hoor je misschien al om wie het dan eigenlijk gaat. Om mijn welvaart, mijn geluk, mijn rust. Of gaat je hart uit naar hem die jou heeft lief gehad? Heb je hem lief die dat geeft en schenkt? Al zou hij niet schenken, dan nog heb je hem zo lief. Heb je hem lief gekregen. Zelfs als dingen wegvallen. Heb je hem lief gekregen. Zelfs als de weerstand opkomt en de strijd toeneemt. Ja, echte liefde houdt stand. Dwars door de strijd heen. Maar die schijnliefde, die zoekt dan een andere weldoener. Eentje die voor dat moment meer geluk en welvaart belooft en schenkt. Dat is de schijnliefde die hem niet volgt. Jezus kwam om te stralen, te schijnen in de duisternis. Niet om die duisternis een beetje te verdrijven. Niet om de schaduw iets minder donker te maken. Maar om het volle licht, de volle zon van Gods goedheid en gerechtigheid te doen opgaan. Over deze aarde en over ons leven. En ons roept hij vanavond. Om dat licht te weerkaatsen. Te reflecteren voor de mensen om ons heen. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Als u nog buiten dit licht leeft, dan staat er een eeuwige nacht te wachten. Maar als u in dit licht staat, hem weer gekaatst, dan wacht je een heerlijke toekomst. Amen. We gaan zingen uit Psalm 25, vers 2 en vers 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En hoe meer je daar vreugde in vindt, hoe meer je daar blij mee bent, des te meer ga je dat ook uitstralen en uitleven. We bidden en zingen Psalm 25, vers 2 en vers 6. Laten we deze God bidden en danken. Vader, Zoon en Heilige Geest. De enige God. Wat is het heerlijk om uw evangelie te zien en te horen. Om u eeuwig licht te mogen zien. De macht, de majesteit. De diepe liefde en bewogenheid. Alles, maar dan ook alles wat u voor ons hebt overgehad. Heer, wij bidden u. Dat we gevangen door dit evangelie. Geen kant meer op kunnen dan naar u toe. Geen kant meer ook op willen dan naar u. Dat uw licht mag doorbreken in het hart. En dat ons licht, ons leven, ook steeds meer en steeds sterker uw licht mag weerkaatsen en weerstralen. We danken u dat wij er niet zelf op uit hoeven. Dat wij niet zelf licht hoeven te maken en licht hoeven te brengen. Hoe zouden wij dat ooit kunnen? Maar dat u roept en het zegt, ik zal. Hier op dat ik zal leggen wij ons hart en leven neer. Vanuit dat ik zal van u, mogen wij ook weer van hier gaan. De wereld in. Op al die plekken waar u ons stelt. Christelijke omgeving, maar misschien ook op zeer onchristelijke omgevingen. Tussen collega's die nergens aan doen. Heer, geef dat wij daar, in die duisternis, het licht mogen zijn. Wat is het heilzaam voor bedrijven als de christenen werken, die werkelijk leven met u. Wat is het heilzaam voor klanten, voor werknemers, als er christenen zijn, die daar werken. Heer, dan bidden wij u dat wij zo iets mogen laten zien. Waar we ook staan en wat wij ook doen. Iets mogen laten zien van wie u bent in ons leven. Dat het mensen aan het denken zet. En misschien wel aan het zoeken. En dat ook zij zo gevangen mogen worden. Door uw evangelie. Heer, stel ons daartoe tot zegen. Op de plaats waar u ons brengt. Buitenshuis, maar ook in ons huis. Bij al het werk wat wij mogen doen, maar ook als we verder geen werk hebben. Heere, gebruik ons. En wij bidden u ook dat u roept. Ook uit ons midden tot uw dienst. Uw dienst in de kerk. Dat er veel studenten theologie bijkomen. Veel nieuwe predikanten. Uw dienst wereldwijd in zending. Via GZB of andere organisaties. Uw dienst in Nederland via de IZB of andere organisaties. Maar zo uw woord, uw werk, uw evangelie, uw licht mag verspreiden. Heer, ga zo met ons, van hier. Zegen ons land, ons volk. Geef een herleving, een opwekking. Weg van al die valse rust. Weg van al het zoeken van het geluk in deze wereld. Terug. Naar u. Ik bid u voor de overheid, voor de regering, ook in het formeren, het demissionair kabinet, dat u allen die daarmee bezig zijn, op welke manier dan ook, wijsheid geven en leiden. En hier al is het voor onze ogen soms een slangenkuil. Toch mogen we geloven dat u daar doorheen ook werkt. En dat het toewerkt en toegaat naar uw toekomst, die heerlijke toekomst. Waarvan de Heer Jezus iets mocht laten zien in zijn leven. Gedenkt u Israël. Heer, ook daar, geef vrede. In Gaza en Israël. Geef vrede tussen Jood en Palestijn. Geef vrede in de harten. Geef vrede door uzelf. Dat het geloof in u verbindt. Dat geloof in u als Messias verlicht het hoofd, het hart. Geef vrede, Heer. Dan weten wij niet welke weg dan de juiste is. Heer, leid u het. Geef leiders wijsheid om het juiste te kiezen. Geef dat de spanningen mogen afnemen in het Midden-Oosten. Dat er geen grote oorlogen zullen komen. Geen geweld. Geen bloedvergieten. Heer, wij bidden u om vrede. Overal ter wereld, op al die plekken waar gevochten wordt. Daarvoor zien wij op naar u, die de vredevorst zelf bent. Heer, en dan bidden wij u. Bovenal. Dat u komt. U, Heer Jezus. Dat u terugkomt. Dat uw wereld waarvan u een glimp liet zien, werkelijkheid zal worden. Dat dat licht van u door mag breken. Zodat er geen spoor van duisternis meer is. Heer Jezus, we zien er naar uit. Om daar met u te zijn. Voor eeuwig en altijd. En daarom bidden wij het. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Amen. Wij zingen tot slot met elkaar het Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plichten. Bij ambt gaat het ook om elke taak die wij van de Heer ontvangen, die wij van hem krijgen, waartoe wij geroepen worden. Wil ik volgens eed en plicht altijd recht doen in het gericht. Psalm 75, vers 1. En vers 2. Gemeente, gaan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Opdat ook u tot een zegen zult zijn. De Heere zegene u. En behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Amen.